Wij gaan u lezen uit het boek Daniël, hoofdstuk 2. En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 18. Daniël 2, vers 1 tot en met 18. In het tweede jaar nu van het koninkrijk van Nebukadnezar droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Toen zeide de koning dat men roepen zou de tovenaars en de sterrenkijkers en de guichelaars en de galdeën om de koning zijn dromen te kennen te geven. Zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht van de koning. En de koning zeide tot hen, ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Toen spraken de galdeën tot de koning in het Syrisch, o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw knechten de droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zeide tot de galdeën, de zaak is mij ontgaan. Indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouwen worden en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Maar indien gij de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom geeft mij de droom en zijn uitlegging te kennen. Zij antwoordden ten tweede male en zeiden, de koning, zeg eens een knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zeide, ik weet vastelijk dat gij lieden de tijd uitkoopt, terwijl gij ziet dat de zaak mij ontgaan is. Indien gij lieden mij die droom niet te kennen geeft, uw vonnis is enerlei. Daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd veranderen. Daarom zegt mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven. De Galdeën antwoordde voor de koning en zeide, er is geen mens op de aardbodem die het woord van de koning zou kunnen te kennen geven. Daarom is er geen koning, grote of heerser, die zulk een zaak begeerd heeft van enige tovenaar of sterrenkijker of galdeer. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar. En er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven dan de goden, welker woning bij het vlees niet is. Daarom werd de koning toornig en zeer verbolgen en zeide dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen. Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood. Men zocht ook Daniël en zijn metgezellen om gedood te worden. Toen bracht Daniël een raad en oordeel in aan Arjoch, de overste der trawanten des konings, die uitgetogen was om de wijzen van Babel te doden. Hij antwoordde en zeide tot Arjoch, de bevelhebber des konings, waarom zou de wet van konings wegen zo verhaast worden? Toen gaf Arjoch aan Daniël de zaak te kennen. En Daniël ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij de koning de uitlegging te kennen gaf. Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak aan zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Gemeente, wij willen vanmorgen beginnen met de overdenking van het tweede hoofdstuk van het boek Daniël, nadat wij in twee keer het eerste hoofdstuk hebben overdacht. Vanmorgen vindt u de tekst op twee plaatsen in dit hoofdstuk, vers 11 en de versen 17 en 18. En u zult merken dat daar een geweldige tegenstelling in naar voren komt. Vers 11, want de zaak die de koning begeert is te zwaar. En er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven dan de goden, welker woning bij het vlees niet is. Dat is het woord van de wijzen van Babel. En dan lezen we daarnaast vers 17 en 18. Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Weten, wij komen in dit schriftgedeelte, met name ook in onze tekst, tweede tekst die ik u gelezen heb, de versen 17 en 18, vier jongens tegen die samen een bidstond houden in Babel. Vier jongens, zei ik, want zo oud waren ze nog niet. Als ze al 20 waren. Ze vragen in hun gebed, in hun gemeenschappelijk gebed aan de Heere om barmhartigheid. En ze hebben daar ook alle aanleiding toe. Want de koning in Babel hoeft maar één woord te spreken en het is met hen gedaan. Hun leven is in groot gevaar. Samen met vele anderen zullen ze sterven als de koning dat wil. En dat is al aanleiding genoeg om te bidden. Te bidden om uitkomst in deze nood. Maar behalve dat hebben ze nog een andere reden om te bidden. Ze hebben begrepen dat daar aan het hof van de koning van Babel allerlei dingen hebben plaatsgevonden. En dat al de wijzen van Babel, voor zover die daar aanwezig waren, eigenlijk hebben moeten erkennen dat hun hele werk en alles wat ze tot nog toe gedaan hebben, uit en op verkeerde gronden gebeurt. Dat het allemaal ijdel is en dat ze in het werk dat ze gedaan hebben eigenlijk niet anders hebben gedaan dan bedrog plegen. Ik zei er eens behalve dat ze deze aanleiding hebben om voor hun eigen nood te bidden om uitkomst. Er is ook nog een aanleiding in het feit dat er aan het paleis dingen gebeurd zijn die heel Babel in verwarring hebben gebracht. Doordat die wijzen hebben moeten bekennen dat hun arbeid eigenlijk alleen maar bedriegerij en bedrog is geweest. Want ze hebben moeten erkennen dat zij toch, hoewel ze dat altijd hebben gepretendeerd, geen contact met de goden hebben. De goden, zo zeggen ze immers zelf, uiteindelijk wonen niet bij het vlees. En dat heeft Nebukadnezar ertoe gebracht om dan maar de besluit te nemen, dan moeten ze ook allemaal maar weg. Want waarom zou ik ze dan nog langer onderhouden uit de staatskas? En nu dan alles ijdel blijkt te zijn in Babel, nu al die wijsheid waar al die mensen daar in Babel zo hoog tegen opzagen, en nu die priesters en die sterrenkijkers en die Galdeën en die mensen die het dan allemaal wisten, blijken het niet te weten. Nu, zo oordelen deze vier jongens, is er voor de Heere toch een prachtige gelegenheid om te bewijzen dat hij wel God is. En dat hij wel contact onderhoudt met mensen. En dat hij zich wel doet kennen. En dat er wel gemeenschap met hem mogelijk is. En dat motief dringt hen ook om te bidden. Wat is er aan de hand? Het is allemaal begonnen met een droom. Nebukadnezar heeft gedroomd en die droom heeft hem verschrikt. Daar begint hoofdstuk 2 onmiddellijk al mee. Hij droomde, daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Hij kan er niet meer van slapen. Hij is een en al onrust en als hij die droom gedroomd heeft en hij met een schrik wakker geworden is, dan ligt hij slapeloos in zijn bed en dan gaan zijn gedachten alle kanten op. Wat betekent dit? Soms zijn er van die dromen waar een mens helemaal van ontsteld raakt. Maar voor Nebukadnezar kwam er nog dit aspect bij, dat niet alleen maar het gewone menselijke verschijnsel van ontstellende dromen, zegt u maar nachtmerries, af en toe zijn deel was, maar hij geloofde, en terecht in dit geval, dat die droom wat te betekenen had. Dat er een boodschap naar hem toe kwam. Maar hij weet niet welke. En hij weet dat het van levensbelang is dat hij toch zal begrijpen wat die boodschap is. En daarom, als hij niet meer slapen kan, dan moeten anderen ook maar uit hun slaap gewekt worden, want het is nu dringend noodzakelijk dat hij uitleg krijgt. En hij laat ze komen, de wijzen, de sterrenkijkers, de astrologen, want hij wil van hen weten wat het allemaal te zeggen heeft. Mensen die de reputatie hebben en die zelf ook voor die reputatie gezorgd hebben. En mensen die ervoor gezorgd hebben dat ze jarenlang die reputatie hebben hooggehouden. En die de naam hebben dat ze dromen kunnen uitleggen en dat ze allerlei raadsels kunnen ontraadselen. Die moeten komen en van hen verlangt de koning dat ze zullen vertellen wat die droom die hij gedroomd heeft betekent. Maar om er zeker van te zijn dat die uitlegging die zij geven ook de juiste is, stelt de koning hen tegelijkertijd op de proef en vraagt hij van hen niet alleen maar de uitleg van de droom, maar hij eist van hen dat ze zullen beginnen met hem de droom nog eens een keer te vertellen. En dat is niet omdat Nebukadnezar die droom vergeten is. Wij zouden denken op grond van wat wij in onze vertaling voor ons hebben in vers 5 en in vers 8 onder andere, dat Nebukadnezar zich niet meer helder kan herinneren wat dat voor een droom geweest is. Hij is alleen nog onder de indruk. Nou, dat is ook een bekend verschijnsel, nietwaar? Dat we soms niet meer kunnen herinneren wat we gedroomd hebben, maar dat we alleen nog één ding weten, dat het een angstige droom was. Maar zo is het toch niet. Als er in vers 5 staat, als Nebukadnezar daar zegt, de zaak is mij ontgaan, dan zouden wij daaruit kunnen concluderen, en zo zal ook de Statenvertaling het wel bedoeld hebben, Nebukadnezar weet het niet meer zo goed. Maar als u de kanttekening bij deze tekst raadpleegt, dan ziet u dat er ook nog een andere vertaling mogelijk is. En daar ga ik vanmorgen van uit. En dat is de vertaling, een bevel is van mij uitgegaan. En dan lezen we verder wat dat bevel is, namelijk dat indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, dan wacht u onheil. En als u mij de uitlegging wel bekend maakt, dan zult u beloond worden. Ziet u het maar na, als u een Bijbel met kanttekeningen hebt, dan ziet u dat deze vertaling ook gegeven wordt als een mogelijkheid. En ik geloof dat dat juist is. Nebukadnezar is het niet vergeten, maar hij wil zeker zijn, omdat hij voor zichzelf ervan overtuigd is dat deze droom een belangrijke boodschap bevat. Hij wil er zeker van zijn dat zijn wijzen hem niet wat op de mouw spelden, maar dat ze met de enig juiste verklaring ervan komen. En wil hij garantie hebben dat ze de enige juiste verklaring geven, dan moeten ze maar bewijzen dat ze inderdaad in staat zijn om met de goden contacten te maken. En dan kunnen de goden of de sterren waar de Babyloniërs in geloofden dat alles in de sterren stond, dan kunnen ze daaruit wel concluderen wat Nebukadnezar dan inderdaad gedroomd heeft. Er is toch eigenlijk niks onredelijks in dat verzoek van Nebukadnezar, vindt u wel? Want als daar allemaal mensen voor hem staan die zeggen dat ze gedurig in contact staan met de goden, of die zeggen dat ze de wil van de goden kunnen aflezen uit de stand van de sterren en uit allerlei verschijnselen aan het firmament, dan moet het voor die mensen toch echt niet zo'n geweldige opgave zijn om de goden te vragen, vertel het ons ook eens. En als die goden werkelijk aan deze dienaars enige waarde hechten, dan zullen de goden ongetwijfeld ook hun dienaars niet in de kou laten staan. En dan zullen ze hun dienaars ook wel vertellen precies hetzelfde wat Nebukadnezar gezien heeft. En dan kan de koning het tot op de laatste letter controleren. Maar de wijzen proberen uitstel te krijgen. Want ze voelen zich erg ongelukkig. Niet zozeer met het verzoek om de droom uit te leggen. Daar zullen ze wel kans voor zien. Het is bekend dat daar zelfs hele handboeken voor bestonden in Babel. Om allerlei symptomen die er in dromen zich voordeden, bepaalde uitleg te geven. Dus met behulp van hun handboeken zullen ze daar best uitkomen. Dat is hun probleem niet. Maar de koning vraagt van hen dat ze de droom eerst vertellen. En dan zeggen ze tegen de koning, maar koning, dat is een hele opgave. Eigenlijk een te grote opgave. Vertelt u de droom nu maar, dan zullen wij voor de rest zorgen. Maar dat vermeerdert de argwaan bij Nebukadnezar. En als de koning tenslotte vasthoudt aan zijn eis, jullie zullen mij eerst de droom vertellen, dan moeten die wijzen tenslotte toegeven dat ze daar niet toe in staat zijn. Ze zeggen, vers 10, en er is geen mens op de aardbodem die dat woord van de koning zou kunnen te kennen geven. En daarom is het ook nooit gebeurd, koning, dat er wie dan ook, welke grote, welke vorst dan ook, ooit aan zijn dienstknechten gevraagd heeft om zoiets te doen. Nooit is er een koning, een groot of een heerser geweest die zo'n zaak begeerd heeft van enige tovenaar, sterrenkijker of galdeer. Want, en dan komt de erkentenis, de zaak die de koning begeert is te zwaar. En er is niemand anders die ze voor de koning te kennen kan geven dan de goden. En die goden wonen niet bij ons. Die hebben hun woning niet bij het vlees. Die zijn ver weg. En daar is geen contact tussen mensen en goden, tussen vlees en goden. En u voelt wel, daarmee hebben ze natuurlijk tegelijkertijd hun eigen vonnis geveld. Want ze hebben altijd net gedaan alsof de goden wel bij het vlees woonden. Tenminste bij hen in hun klasse. En dat zij wel met de goden in verband stonden. Ze spreken hier eigenlijk hun eigen faillissement in uit. We hebben geen contact met hen. Eigenlijk betekent dat de erkentenis dat het heidendom, dat de wereld buiten God zonder echte openbaring leeft. Zonder dat God zich echt aan hen bekend maakt en dat ze dus geen wijsheid hebben en geen perspectief hebben. En dat het alleen maar fantasie is waar mensen bij deze armoede bij leven. Maar als dat dan ook zo is, nou ja, de conclusie van Nebukadnezar ligt ook voor de hand. Wat doe ik dan nog met heel die categorie wijzen en sterrenkijkers en noem maar op. Dan kunnen die ook verdwijnen. En hij geeft bevel dat ze gedood zullen worden. De soeverein, de despoot van Babel had nu eenmaal het leven van al zijn onderdanen in zijn hand. En hij hoefde maar één wenk te geven en met zijn vingers te knippen. En bevel was gegeven en er zouden er honderden en duizenden wellicht worden omgebracht. Kennelijk was het de bedoeling dat die wijzen niet stuk voor stuk zouden worden omgebracht, maar dat ze eerst bij elkaar zouden worden gedreven en dat ze massaal zouden worden geliquideerd. Maar dan moeten er nog meer komen dan degene die nu alleen in het paleis bijeen zijn. Dat is een haastige bijeenkomst geweest en er zijn er in Babel nog meer die tot die categorie van wijzen behoren. Die moeten ook eerst gevonden worden, want die vallen ook onder het oordeel. Dus ook Daniël en zijn metgezellen, die staan ook op de dodenlijst van Arjoch, die dat bevel van de koning moet gaan uitvoeren. Die horen immers ook bij de wijzen van Babel. Al waren die dan niet in het paleis gekomen, misschien omdat zij niet gesommeerd waren om daar te komen, of waarom dan ook. Maar Arjoch rekent ze wel mee. Als het gaat om het ombrengen van de wijzen in Babel, dan ook die. Maar Daniël weet van niks. Hoe komt het? Komt het omdat Nebukadnezar op dat moment alleen de tovenaars en de sterrenkijkers en de guichelaars en de galdeën heeft laten komen en hoorde Daniël daar niet bij? Of is het misschien zo geweest dat Daniël met zijn vrienden op dat moment nog in opleiding was? U weet wel, ze kregen een opleiding van 3 jaar... waarin ze onderwezen werden in de boeken en in de spraak van de Galdeën. Die periode waar het eerste hoofdstuk uitvoerig over spreekt. Is het misschien in die tijd gebeurd dat Nebukadnezar die droom gedroomd heeft? Gemeente, ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar niet uit. De datering roept inderdaad vragen op, want in het eerste vers staat dat dit zich heeft afgespeeld in het tweede jaar van de koning Nebukadnezar. En die periode van opleiding die duurde op zijn minst 3 jaar. Maar laat dat maar voor wat het is. er zijn dingen in de Bijbel daar wij ook niet het laatste woord op kunnen geven, het laatste antwoord op kunnen geven. Maar in ieder geval, Daniël weet van niets. En wat er aan het paleis gebeurd is, dat is hem op dat moment dat hij Arioch ontmoet nog onbekend. En hij informeert wat er dan aan de hand is. En heel kort geeft Arioch informatie. En dan vraagt Daniël een spoedaudiëntie bij Nebukadnezar aan. En wonder boven wonder krijgt hij die spoedaudiëntie. En in die ontmoeting met de koning verzoekt hij de koning om enige tijd uitstel tot de volgende dag. En dan belooft hij uitleg te zullen geven. Hij krijgt dat uitstel. En Daniël gaat terug naar zijn huis. Of naar zijn kamer, of waar hij dan ook verblijf hield. Samen met zijn vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, of zoals ze hier in dit gedeelte genoemd worden bij hun Joodse namen. En dat heeft wat te zeggen, ik kom daar zo meteen op terug. Hananja, Misael en Azaria. En hij vertelt hen wat er aan de hand is en hoe hun leven uiterst groot gevaar loopt. Hoe kritiek de situatie is. En hij vertelt hen tevens wat er gebeurd is in het paleis en hoe heel de wijsheid van Babel door de verrotte vloer waarop ze stonden heen gezakt is. En ze weten met elkaar dat als ze nu de Heere bidden mogen om barmhartigheid, ze tegelijkertijd ook pleiten mogen op Gods eigen eer. Want laat de Heere nu deze gelegenheid gebruiken om te bewijzen dat Hij waarachtig God is. En dat waar de wijzen van Babel niet in staat zijn om van de goden geheimen te ontfutselen, dat de Heere God in de hemel wel de God is die geheimenissen openbaart. En ze spreken met elkaar af dat ze in gebed zullen gaan. Vier jonge mannen, gebogen in gebed. Heel Babel verkeert in onrust, in verwarring. Nebukadnezar weet geen raad met die droom die hem beangstigde en die hij nog altijd niet verklaren kan. En voor wie er ook kennelijk geen verklaring is, tenminste niet bij zijn wijzen. En de wijzen van Babel zijn allemaal kinderen des doods. En niemand weet een oplossing. En dan zijn daar hier vier van de Joodse jongens die verkeren in een land dat het hunne niet is. En dat niet met hun wil. Het zijn geen vrijwillige emigranten die naar een ander land getrokken zijn. Maar ze zijn gedwongen, gedeporteerd en ze zijn neergezet in een land van heidendom en afgoderij en vijandschap. En daar zitten ze bij elkaar in gebed. Ze roepen de God des hemels aan en ze bidden hem hartelijk dat hij zich over hen wil ontfermen. Dat is het eerste wat onze aandacht vraagt, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten. Barmhartigheden. Wie heeft er barmhartigheid nodig? Wat zijn dat voor mensen voor wie barmhartigheid de enige oplossing is in hun situatie? U moet eens nagaan in het woord van God wanneer mensen om barmhartigheid bidden. Ik noem u een enkel voorbeeld. Denk aan Bartimeus, de blinde bedelaar. De man die blind was en die bedelend door het leven moest en die wat dat betreft zo weinig perspectieven had. Die nooit zou kunnen wat een ander kon, die nooit zou bereiken wat een ander kon bereiken. Die gedoemd was tot aan zijn oude dag, tot aan zijn dood misschien wel, elke dag op een bepaald plekje langs de weg te zitten en de mensen te vragen om een aalmoes. En dan kon hij van datgene wat hij ontving een schamele korst brood kopen en zijn ellendige bestaan verlengen. En toen kwam Jezus voorbij en hij had van Jezus gehoord en hij riep hem aan om ontferming. Hij, de ellendige, De blinde bedelaar had ontferming nodig. En toen dreigde Jezus althans in zijn gewaarwording voorbij te gaan en geen acht te slaan op zijn roepen. En toen raakte hij nog meer in nood, want het zou misschien de laatste, de enige gelegenheid zijn om Jezus aan te roepen. En hij riep des te meer, zonen Davids, ontferm u mijner, wees barmhartig over mij. De ellendigen hebben barmhartigheid nodig. Wat geeft dit te kennen als Daniël en zijn vrienden van de God des hemels barmhartigheden verzoeken? Dan beseffen ze wie ze zijn. Dan hebben ze het goed begrepen dat zij ook ellendigen zijn. En zijn ze dat niet? Eén woord van de koning en het is met hen gebeurd. Ze sterven. Een smadelijke dood. Terechtgesteld als bedriegers en misdadigers. Alleen al vanwege die nood hebben ze barmhartigheid. Te gegeven, we zullen u de uitlegging te kennen geven. Nou, hoe moet dat nou? Hoe kan ooit dat woord nu waar worden? Dan moet God toch inderdaad komen. Dan moet de Heere toch inderdaad spreken. Dan moet de Heere toch inderdaad gans onverdiend die verborgenheid van de droom van Nebukadnezar aan zijn knechten Daniël en zijn vrienden openbaren, zodat zij kunnen doen wat ze de koning hebben beloofd. Voelt u dat ze alle reden hebben om in het gebed te worstelen en de Heere om die barmhartigheid te bidden? Want het zal alleen Gods barmhartigheid zijn als hij hen vertelt wat Nebukadnezar heeft gedroomd en wat de Heere daarin wil zeggen. Vier jonge jongens. En terwijl heel Babel in de war is, in paniek is, zijn deze vier, om nou eens even zo te spreken, de kurken waar het leven van duizenden andere mensen nog op drijft. En hun gebedswerkzaamheid ergens in een kamertje in Babel is het enige wat God nog in aanmerking neemt om Babel te sparen. Vier jongens, zelf ook in grote nood, die opkomen voor de eer van de God van Israël en die smeken om de openbaring van zijn Godheid. Sta op, o God, sta op, toon uw gezag. Gemeente, dat is in het kort dit eerste stuk van hoofdstuk 2. Er volgt uiteraard nog heel wat, want hoofdstuk 2 is een vrij uitgebreid hoofdstuk. Maar laten we ons beperken tot dit gedeelte. En dan nog twee dingen met elkaar wat nader overdenken. En dan ligt het natuurlijk voor de hand, aan de hand ook van de keus van de teksten. Dat de twee dingen die we met elkaar gaan overdenken eigenlijk ook volledig met elkaar in tegenstelling staan. Daar is in de eerste plaats het faillissement van de wijsheid van beneden. En daar willen we nog eens wat nader op letten. Het faillissement van de wijsheid van beneden. En daarnaast het gebed om de wijsheid die van boven is. Grote onrust in Babel dus. Die was er bij Nebukadnezar voordat hij naar bed ging al. En toen hij op bed lag en toen hij nog niet eens droomde, toen gingen er al allerlei gedachten door zijn hoofd heen. Daniël zegt dat straks tegen de koning in vers 29. Gij, o koning, op uw leger zijn, de klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zal. Want ja, de hoofden van koningen en van belangrijke mensen in deze wereld liggen nou niet zo rustig op hun kussen vaak. Die mensen die hebben niet alleen een hele hoop te denken over wat er tot nog toe gebeurd is en over wat er op dat moment aan de hand is, maar die maken zich ook zorgen over wat er in de toekomst eventueel gaande is. Nebukadnezar is nou wel begonnen met grote veroveringen, maar hoe gaat het daarna? Zijn gedachten vermenigvuldigen en hij is niet zonder zorg. En als hij zo in slaap valt, dan blijkt zijn slaap een onrustige slaap te zijn, maar wel een slaap waarin de Heer hem tegelijkertijd gaat vertellen wat na deze geschieden zal. Dus Nebukadnezar was al in onrust en die droom, die heeft het er alleen maar erger van gemaakt. En dan komen die wijzen en die weten er geen raad op en dan wordt het nog erger bij de koning. Zo erg zelfs dat hij bevel geeft om ze allemaal uit te roeien. Maar in hoger licht gezien mogen wij zeggen dat daar in die nacht en in die vroege morgenuren de Heere bezig is om heel Babel door elkaar te schudden. En om ze tot de ontdekking te brengen dat hun godsdienst en hun wijsheid en alles wat zij hebben bedacht enkel ijdelheid is. Om ze ervan over te overtuigen dat mensen heel wat kunnen pretenderen en heel wat schijn kunnen hebben en heel wat naam kunnen maken, maar als het erop aankomt, dan blijkt het allemaal lucht te zijn. En dan komt men er nergens mee. En dat blijkt hier. Dat blijkt hier als God een koning laat dromen. Met deze ontzettende gevolgen. En dan moet u zich eens een ogenblik afvragen wat er dan straks gaat gebeuren. Als er maar niet een koning gaat dromen. Zonder dat hij de verklaring daarvoor weet. Maar als aller oog het zal zien dat Jezus Christus in grote heerlijkheid wederkomt op de wolken des hemels. Als er al paniek uitbreekt aan alle kanten vanwege een droom. Wat zal er dan gebeuren als Christus zelf verschijnt? Kunt u dan begrijpen dat het boek Openbaring ons onder andere ook vertelt dat bij die gebeurtenis, bij die geweldige gebeurtenis, die zo alles overstijgende gebeurtenis van de wederkomst van Christus en van het klinken van de laatste bazuin en van het vergezeld worden door de duizenden en tienduizenden engelen, dat mensen in wanhoop en in paniek tot de bergen beginnen te bidden en tot de heuvelen gaan roepen, bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En waar is dan de wijsheid der wijzen? Waar zijn dan de inzichten, de theorieën die de mensen opgebouwd hebben, de wetenschap van de wijzen, de mensen die het zo goed wisten, die het zo bewijzen konden, er is geen God. Waar is dan de wijsheid van de mensen die zeiden, ja, er is wel een God, maar die is ver weg en die bemoeit zich niet met de dingen hier op aarde. Waar is dan de wijsheid van die mensen die zeggen, ja, zeker, er is een God, zeker is er een God, maar die God is enkel liefde. Dan blijkt al de wijsheid van beneden ontoereikend te zijn, geconfronteerd met God zelf. Geconfronteerd met de Zoon van God, raakt de mens alles kwijt. Gemeente, denken we er wel eens aan. Anders gezegd, waar vertrouwen wij op? In Babel had men ook zijn vertrouwen gevestigd op. Natuurlijk, een mens heeft dat nodig om ergens op te vertrouwen. In Babel had men zijn vertrouwen gevestigd op die wijzen. Die wisten het wel. Die hadden toch contact met de goden. Die konden het toch voorspellen. Die konden toch op tijd waarschuwen. Die konden toch verklaringen geven. En als van mysterieuze dingen er maar tenminste een verklaring is, dan is de schrik er al een beetje uit. Dingen die je niet begrijpt. Dingen die angst veroorzaken. En vooral omdat je ze niet begrijpt. Die zijn onverdraaglijk. Maar als je het een beetje begrijpen kunt, dan is de angst er al voor een groot deel uit. Volgen we in vele opzichten Babel, de wereld. Want dat doet de wereld natuurlijk nog. Wat dat betreft is er niet veel veranderd en heeft de mensheid ook nog nooit zo heel veel geleerd. In de wereld verwacht men het van menselijke wijsheid. Waar moet je het anders van verwachten? De oplossingen die de deskundigen aanreiken. De experts, ja, die spreken elkaar natuurlijk vaak tegen. Maar uit de botsing van meningen komt dan tenslotte toch wel een bepaalde advies, een bepaalde wijsheid openbaar. Maar het is allemaal van hier, het is allemaal van beneden. En zo kent de wereld zijn wijze. problemen op allerlei gebied. Neem nou ons eigen land. Neem nou de hele situatie waarin we met elkaar zijn terechtgekomen. Van de toegenomen criminaliteit en de onveiligheid op straat. En de zorgen die er in de zorg zijn. En de wachtlijsten. En ik weet allemaal niet wat. En er is ontzettend veel uit de hand gelopen. Hoe krijgen we het ooit weer in handen? Hoe krijgen we het ooit weer onder beheersing? Hoe kunnen we ooit weer in een situatie terechtkomen dat mensen weer wat meer gevoel van veiligheid hebben? En dat je niet meer het grote risico loopt om 6 maanden te moeten wachten voordat je een noodzakelijke operatie moet ondergaan. Nou, er zijn best mensen die daar oplossingen voor bij de hand hebben. Althans, die proberen met oplossingen en de een weet dat het zo niet moet en de ander weet dat het zo wel zal kunnen werken. Maar zo is het al met zoveel problemen geweest. Er zijn dingen die echt niet opgelost worden, waarbij menselijke wijsheid tekortschiet. Maar wanneer herkent een mens dat nou eens? Maar na zoveel eeuwen hebben we nog altijd ziekten. En is de dood nog altijd niet overwonnen? En wordt er nog altijd gehoereerd? En worden er nog allerlei andere ontsporingen geconstateerd? En is er nog altijd moord en doodslag? En is er nog altijd vandalisme en criminaliteit en oorlog en terreur? Ondanks alles wat er al geleraard is. En wat bedoelde mensen te verbeteren en het gedrag van mensen te fatsoeneren en mensen een stukje verlossing te geven en een stukje geluk bij te brengen. Maar we zijn al zo vaak door die vermolmde vloer gezakt. En de wereld heeft het al 100 keren ervaren dat haar wijsheid failliet is. Hoe komt dat? Is daar een verklaring voor? Is daar een verklaring voor dat daar inderdaad in Babel gezegd moet worden, uiteindelijk heel eerlijk gezegd moet worden, wij weten het niet. Want we hebben geen contact met de goden. Eigenlijk hadden ze moeten zeggen, die goden van ons, die zijn niet eens goden. En daarom kunnen we ook geen contact met hen hebben. Ze zeiden het tenslotte eigenlijk heel eerlijk, wij leven in een gesloten cirkel. En we kunnen er niet uit. We kunnen die gesloten cirkel nergens doorbreken. De goden, zo geloofden ze dan eigenlijk nog, die zitten aan de andere kant van die lijn. En die hebben geen contact met datgene wat binnen die cirkel, waar het vlees is, gebeurt. Ze hebben moeten erkennen dat er geen openbaring is. Dat ze in blindheid tasten naar licht en naar wijsheid en naar waarheid, maar dat het er eigenlijk niet is. En nou hebben ze zich met surrogaat bezig gehouden. Dat is de eerlijke erkenning van hoe het er in deze wereld uitziet, gemeente. En is daar een verklaring voor? Jawel, die heeft de Heere gegeven. De Heere heeft gezegd dat hij de wijsheid van de wijze zou doen vergaan. Waarom? Ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan nog hebben? Dat is de verklaring. We hebben God verlaten. En dus zijn we aan onszelf overgeleverd. En aan onze eigen inzichten. En dat blijkt allemaal niets waard te zijn. En wat is er nou nodig? Nou begrijpt u ook waarom Daniël en zijn vrienden bidden om barmhartigheid. Niet alleen maar, Heere, openbaar het aan ons. Zeg het dan tegen ons wat u die andere mensen onthouden hebt. Maar ze vragen om barmhartigheid. Het eerste wat nodig is en eigenlijk het enige, want als God dat geeft, dan geeft hij de rest daarin mee. Het enige wat nodig is dat de Heere zich openbaart. Dat hij door die gesloten cirkel heen breekt. En dat hij komt daar waar het vlees woont. En dat er wel openbaring komt. En dat er wel een woord van hem zal zijn. Of anders gezegd, dat het vlees geworden woord in deze cirkel zijn plaats zal gaan innemen. Christus Jezus, onder de mensen gaat komen. Die goden die wonen niet bij het vlees, zeiden die wijzen, en gelijk hadden ze. Maar dit moet gebeuren, dat God gaat komen in het vlees. En dat hij onder ons komt wonen. En dat God in het vlees dan gaat worden. En leest u in contrast met dit hoofdstuk. Nou is het eerste hoofdstuk van de eerste brief van de Korintiërs. Waar het over Gods wijsheid gaat. En daar gaat het ook over hem die in dat vlees gekomen is. En van wie de apostel Paulus gezegd heeft. Hij is ons geworden wijsheid van God. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. En verlossing. Dus voor deze wereld is er geen enkele verwachting. Zolang die wereld die gesloten cirkel blijft. En ze er niet uitkomt. En ze de God der genade blijft versmaden. Ze hebben mij verlaten, zegt God. En zolang ze daarin volharden, zullen ze geen wijsheid hebben. En zijn de dingen onoplosbaar. En worden ze hoe langer hoe meer onoplosbaar. En wordt het hoe langer hoe meer onrust. En hoe langer hoe meer repetitie van die nacht en van die vroege morgen in Babel. Alleen de openbaring Gods geeft licht. Die geeft verwachting, die geeft vertroosting. Alleen als God de hemelen scheurt, zo zegt de profeet het, en nederdaalt. En daar komt waar het vlees is. En doet wat die goden uit Babel nooit konden. Als de Heere verlicht de ogen des verstands geeft, als de Heere zich bekend maakt. Dan krijgt de mens wijsheid. De wijsheid die van boven is. Gemeente, daarom het is een doodlopende weg als we het nog met de wijsheid van beneden doen. Nu lijkt het misschien wel wat. Maar je komt het in je leven toch een keer tegen. Dat alles wat je dacht te hebben en alles wat de mensen dachten te kunnen vertellen. Dat dat uiteindelijk failliet blijkt te zijn. Want ons leven is failliet. Het is een doodlopende weg om op jezelf te vertrouwen. Het is een doodlopende weg om zonder de Heere voort te gaan. Het is een weg die naar het verderf voert. Die echt naar de dood loopt. Dat laat deze geschiedenis ons zien. En we moeten echt leren leven van datgene wat God doet als Hij zich openbaart. En dan zien we in deze vier jongens, jonge jongens nog maar, welke weg een mens moet gaan. Namelijk het bidden om de wijsheid die van boven is. Ze gaan samen bidden, dat is op zichzelf al aangrijpend. Moet je je dat proberen in te denken. Jongens die ver van huis zijn, hun vader en moeder, ze hebben die al jaren niet gezien. En die zitten daar te treuren en met angst en zorg over wat is er van onze jongens terechtgekomen. En ze hebben geen contact met thuis. Hoe zou dat kunnen in zo'n situatie? Vervreemd van hun vaderland, vervreemd van vroegere familie en vrienden. En zo hebben ze alleen elkaar nog in een totaal verheidenste en afgodische omgeving. Jongens die alle reden hebben om depressief te raken. Om in de put te raken, om het op te geven. Of die ook alle gevaar gelopen hebben om te assimileren en zich maar aan te passen en te vergeten dat van vroeger en zich nou maar te richten naar de situatie van nu, zoals anderen uit het volk van Israël kennelijk hebben gedaan. Dat komt verderop in het boek Daniël openbaar. Want toen er nog meer dan deze vier weggevoerd zijn, toen hebben ze misschien gedacht, we kunnen nog wat steun aan elkaar hebben. Maar het bleek uiteindelijk dit handjevol, nog niet eens een handjevol, want het waren er maar vier. Het bleek alleen dit kleine groepje te zijn dat trouw begeerde te wezen aan de God der vaderen. En deze jongens, totaal in een vreemde omgeving. Ze gaan bidden. Beseft u dat in zekere zin het lot van Babel afhing van wat die jongens gingen doen? Nou, het ligt natuurlijk in Gods handen. Maar middelijkerwijs lag het nou in de handen van die vier. Zeker het leven van die doden, van die mensen die al ter dood veroordeeld waren. En die wachten tot het moment van de liquidatie. Hun leven van die vier bidders loopt gevaar. En ik zei al, dat is ernstig genoeg. Dat is reden genoeg om te bidden ook, dringend te bidden. En vooral omdat Daniël zijn leven verbonden had aan de eer van God. Je vraagt je af waar hij toch eigenlijk de moed vandaan gehaald heeft om tegen Nebukadnezar te zeggen, als u ons enige tijd uitstel geeft, een bestemde tijd, dan zal ik na het verstrijken van die bestemde tijd de koning de uitlegging te kennen geven. Vers 16. Waar heeft deze jongeman het vandaan dat hij dat durfde zeggen? Dat hij de belofte kon doen tegenover die koning? Ik zal het u vertellen, maar geef ons even uitstel. Heeft hij daar niet te veel in gezegd? Ik kan me nog voorstellen ook dat toen hij eenmaal thuis was en toen hij bij zijn vrienden kwam en toen hij vertelde, jongens, zo en zo, dat is er aan de hand en nou heb ik dat gezegd, dat zijn hart hem sloeg. Dat hij dacht, ja, maar wat heb ik eigenlijk gezegd? Ik zei het toen wel in vol vertrouwen dat de Heere antwoord zou geven, maar is God dat wel aan ons verplicht? En als Daniël het misschien zelf niet gedacht had, als het in zijn eigen hart niet opgekomen was, dan hebben zijn vrienden hem mogelijk aangekeken toen ze het hele verhaal gehoord hadden. En ze hebben tegen hem gezegd, Daniël, hoe kun je dat nou zeggen, joh? Ja, je kon wel zeggen dat we de Heere zouden bidden, dat we dat ook inderdaad zouden doen, maar kon je nou al beloven dat je de verklaring zou geven? Ja, maar nu hangt het allemaal samen met de eer van hun God. Nu hebben ze ten aanhoren van de koning via die woorden van Daniël Gods eer in het geding gebracht. En dat maakt hun gebed nog des te dringender. Sta op, o God, en ook toon medelijden. Ik zei al, daar ging het allereerst om die barmhartigheid. Ze zijn maar ellendige stumpers, nietwaar? Ja, je kunt ze geloofshelden noemen. En in een zekere zin heb je nog een bepaald gelijk, ook als je ze zo typeert. Maar neem nou de werkelijkheid zoals die is. Ze staan op die lijst van Arioch, Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Alle vier op de lijst van Arioch, kandidaten voor de dood. En ze hebben zelf ook geen mogelijkheden, geen wijsheid om Nebukadnezar te vertellen dat en dat heb u gedroomd en dat betekent het. Ze weten het ook niet. Wat hebben deze mensen, deze jonge mensen in hun nood toch bijzonder barmhartigheid nodig dat God zich over hen ontfermt. Want anders zijn ze toch verloren. En als ze dan gaan bidden. En het is een roepen om barmhartigheid. Het is een roepen uit de nood. Het is een roepen uit de diepte. Het is een roepen, zonen Davids, ontferm u onzer. Dan zou ik als tweede typering van hun gebed toch ook willen zeggen. En ze bidden nu ook in geloof. En ik denk dat het daar alles mee te maken heeft. Dat in dit geval, als het gaat over de namen van de jongens, ze niet benoemd worden bij die nieuwe namen die Nebukadnezar ze heeft laten geven. En die ze nou al een heel poosje dragen. Sadrach, Mesach en Abednego. Wel nee. Daniël geeft het ze met gezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen. En ze zijn elkaar kennelijk al die tijd in het geheim zo blijven noemen. Om elkaar en zichzelf elke keer toch weer te herinneren aan de God van hun vaderen, want de naam van de God van hun vaderen is in hun besnijdenisnaam vastgelegd. Daniël, El, God, Hanania, Yahweh, de Heer, Misael, God, Azaria, de God is mijn hulp. En dat ze elkaar zo zijn blijven noemen om elkaar tegelijkertijd ook iedere keer weer aan hun God te herinneren. En dat dat nu ook zo is. Daniel is daar thuisgekomen, heeft gezegd, Hanania, Misael en Azaria, kom eens. Hij heeft ze bij hun besnijdenisnaam genoemd. Want wat ze nou moesten gaan doen, dat had niks met de goden van Babel te maken. Niet met Bel, niet met Nabu, met geen een van die goden van Babel. Maar wat ze nu gaan doen, dat heeft te maken met de God des hemels, de waarachtige God. En ze moeten nou bidden en ze kunnen alleen maar bidden als ze bidden in geloof. Ze hebben dat woord van Jacobus natuurlijk niet geweten, want dat is in veel later tijd geschreven. Maar ze hebben wel gehandeld naar het advies van Jacobus. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat die ze van God begeren. Die mildelijk geeft en niet verwijt, maar dat die ze wel in geloof begeren. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk. Bij die God zoeken ze het, die mildelijk geeft en die niet verwijt. En zonder die God zullen ze geen wijsheid hebben. De gemeente, zit hier nou ook niet een stuk onderwijs in ten aanzien van onze eigen situatie? Ik heb het nou niet meer over de toestand om ons heen, van ons land, van de wereld, waarin we natuurlijk allemaal participeren, maar nou ons persoonlijk leven. Dan lopen de dingen ook wel eens vast, nietwaar? En daar ontbreekt ons ook keer op keer de nodige wijsheid. Maar reduceer dat nou eens en breng dat nou eens terug tot zijn werkelijke oorsprong. Wat voor nood is de grootste nood in een mensenleven? Wat is uiteindelijk de verklaring van zoveel onrust, zoveel onzekerheid, zoveel waardoor wij niet verder kunnen? Zou dat ook nog kunnen samenhangen met het feit dat wij het geheim waar deze jongens uitleefden op dat moment zo slecht kennen of misschien helemaal niet kennen? Anders gezegd, heel concreet, hoe staat het met ons gebedsleven? Wat is dat gebedsleven van ons? Leg dat nou eens eventjes naast het gebedsleven van mensen zoals ze in de Bijbel getekend worden. Er wordt gesproken over mensen die aanhoudend hebben gebeden. Die indringend hebben gebeden. Dan waren de situaties soms ook heel naar. Er wordt gesproken over het krachtig gebed van een rechtvaardige dat veel vermag. Veel, dus niet eens alles. Maar dan wel het krachtige gebed van een rechtvaardige. Daar let de Heere op, daar hoort de Heere naar. Dat staat ook op andere woorden in de Bijbel. Bid en ge zult ontvangen. Nou, en ontvangen we? En als het niet zo is, hoe komt dat dan? Is het dan niet echt bidden? Is het dan nalatigheid in het bidden? Is het dan slordigheid in het bidden? Is het dan gebrek aan ernst in ons bidden? Is het dan gebrek aan overtuiging? Beseffen we niet wat Daniel en zijn vrienden beseften? Dat ze barmhartigheid van God nodig hadden, omdat we zo verloren zijn? Gemeente, Daniel stond samen met zijn vrienden op die dodenlijst van Arioch. Maar wij staan ook op de lijst van veroordeelden. En zoals Arioch die wijzen van Babel moest gaan ombrengen en ze daartoe opzocht, zo gaat in deze wereld een andere macht rond, die op zijn lijst ook de namen heeft staan van degene die hij moet ombrengen. De dood. En alleen daarom is ons leven in groot gevaar. Want wanneer komt die bode der verschrikking? Wanneer komt hij? En wanneer is onze beurt daar? En wanneer worden wij weggenomen? Daarom alleen al is ons leven in het uiterste gevaar en is er alle reden om dringend en hartelijk en aanhoudend de Heere te bidden om zijn barmhartigheden. Beseft u niet dat uw situatie vergelijkbaar is met die van die Bartimeus? Bedelaar, blind, ellendig. Ach, we voelen het van nature niet. Maar wie er erg in kreeg, wie door Gods geest eraan ontdekt is, die kan toch niet zo rustig verder. Die zoekt toch de binnenkamer op. En die roept toch tot God. Ik heb de Heere lang verwacht. Maar hij bleef wel verwachten. Hij bleef wel uitzien. Hij bleef wel hopen. Hij bleef wel roepen. En hoe is het met ons gebedsleven, vroeg ik. We praten een hele hoop over de geestelijke achteruitgang, over de situatie, de droevige situatie wat het christendom betreft, over het verval in de kerk, over het gebrek aan geestelijk leven en zoveel dingen meer. We kunnen er een hele hoop over praten, maar voelen we dan de nood ervan? Waar is onze binnenkamer? Daniel had er een, samen met zijn vrienden. En zo moeten wij er ook een hebben. Het is ernstig genoeg. Onze ziel moet gered worden. En als onze ziel al gered is, dan moet die bewaard worden. En als onze ziel al door de Heere gered en bewaard is, dan moet die nog verder bewaard worden. En dan moeten we nog voor alle zonden behoed worden. En dan moet de vorst der duisternis geen gelegenheid krijgen om het werk, Gods werk in het leven van Gods kinderen te verstoren. En dan hebben we altijd weer opnieuw genade nodig. En die moeten we bidden om in de vreze des Heeren te mogen leven en tot eer van de Heeren te mogen wandelen. Gemeente, er is altijd zoveel reden tot dringend en hartelijk gebed. Maar er is aan de andere kant ook zoveel slordigheid en zoveel traagheid en zoveel nalatigheid, juist op dit terrein. Zou dat niet een verklaring zijn van veel van onze problemen en van onze ingezonkenheid en van de schraalheid? Laten we aan die vier jongens nog eens denken. Ze zochten van de God des hemels barmhartigheid. Ze smeekten: God, Heere, daal neer. Doe ons u kennen. Doe ons u kennen in deze speciale verborgenheid. Maar toon ons uw barmhartigheid ook in onze nood en ellende. En laten we het dan maar uitbreiden. Dat gebed, ons gebed zal zijn, dat we kennen mogen hem in wie God is neergedaald. In wie God is komen wonen onder het vlees. De Heere Jezus Christus, dat we kennen mogen hem, waarvan de apostel gezegd, hij is gegeven. Wijsheid van God. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. En een volkomen verlossing. Amen.